stapel van exemplaren van de levensbron. We zijn er misschien, er wordt nog wel even een keer op teruggekomen, die voor het eten weggaan. U kunt allemaal één pakketje van 3 exemplaren gratis meenemen om die uit te delen. Het is dus een gedeelte van de Bijbel, het Nieuwe Testament, plus een gedeelte van het Oude Testament. Die zijn voor uitdeling gedrukt en die kunt u dus zo meenemen. Maakt u daar gebruik van. Wij heten in het bijzonder deze middag welkom de heer Van der Waal. En achter het een voorrecht dat hij hier wil zijn. Dat iemand die een goed deel van zijn leven slijt in Straatsburg en Brussel ook nog Garderen weet te vinden. Dat stellen wij uiteraard op hoge prijs. Wij hopen door u ingeleid te worden in een materie die ons allemaal raakt. En waar wij toch eigenlijk niet zoveel van afweten, maar die naar uw overtuiging alles te maken heeft met bepaalde geestelijke ontwikkelingen die zich vandaag aan ons voordoen. Hartelijk dank dat u hier wilt zijn en ons daarin wilt leiden. Ik stel u voor dat we hier samen gaan zingen van Psalm 2, het 4e vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geborene. Psalm 2, vers 4.
Geachte vergadering, eind 1988 verscheen er vanwege onze Rijksoverheid een kleine brochure onder de titel Europa 1992 verandert ook uw wereld. In dit geschriftje, dat op alle postkantoren vrijelijk verkrijgbaar was, werd beschreven wat er zoal gaat veranderen wanneer na 1992 de grensformaliteiten tussen de landen van de Europese gemeenschappen, de EG, zullen zijn vervallen. En vooral hoe burgers van ons land daar op de een of andere wijze mee te maken krijgen. Niet alleen de landbouwprijzen, de superheffing en de visquota zullen op Europees niveau worden geregeld, maar ook allerlei zaken die het leven van iedere dag betreffen. Kunnen we ons straks zonder paspoort door de 12 landen van de EG bewegen? Blijven onze sociale regelingen in stand? Worden Nederlandse diploma's ook in andere landen van de EG erkend? Vragen te over. En even zoveel veranderingen die zich zullen voordoen. Niet plotseling, maar geleidelijk. Als eindpunt van een proces dat in feite al in 1957 is begonnen. Toen tussen 6 landen van West-Europa in Rome het EEG-verdrag werd getekend. Dat verdrag had toen al als centrale doelstelling het tot stand brengen van 1 gemeenschappelijke markt, waarin goederen zonder invoerheffingen en grensbelemmeringen van het ene EEG-land naar het andere zouden kunnen gaan. Lange tijd vorderde dit proces echter slechts langzaam. Daarom besloten de regeringsleiders van de inmiddels tot 12 landen uitgebreide EG in 1986 tot een wijziging van het EEG-verdrag uit 1957, waarmee zij de verplichting op zich namen om de doelstelling uit dat verdrag eind 1992 gerealiseerd te hebben. In feite is het zogenaamde Europa 1992 dus de verwezenlijking van het oorspronkelijke streven naar de ene markt van 1957. Het behoeft weinig toelichting dat hier sprake is van een zeer omvangrijk project. Het betekent niet minder dan het afschaffen van alle bestaande grensfuncties. Een groot brok nationale wetgeving wordt door Europese regels vervangen en het toezicht op de naleving ervan verschuift van de lidstaten goed deels naar de Europese Commissie in Brussel. Een grote operatie. Hoe beslecht te denken aan de harmonisatie van technische normen van goederen, de voorschriften op het gebied van de volksgezondheid en de consumentenbescherming, de grote verschillen in de indirecte belastingen, zoals de BTW en de accijnzen, maar vooral ook aan het vrijmaken van het personenverkeer. Met de huidige verschillen in het asiel- en vreemdelingenbeleid, de bestrijding van de drugshandel, de criminaliteit en de wapenhandel enzovoort. Zaken die niet puur technisch van aard zijn, maar de binnenlandse veiligheid betreffen en die zeer sterk door nationale tradities zijn bepaald. De meest in het oog springende kracht achter dit streven is het economisch motief. In het Verdrag van Rome is dit al met zoveel woorden te lezen. Maar in latere jaren, en vooral bij de top, bij het Europa 1992, staat de markt duidelijk centraal. Het bedrijfsleven is hierachter de stuwende kracht geweest. Het aaneensmeden van 12 markten tot 1 ongedeelde markt van 340 miljoen consumenten, niet langer gescheiden door handelsbelemmeringen, is economisch gezien een aantrekkelijk perspectief. Verwacht mag worden dat hierdoor een krachtiger uitgangspositie ontstaat voor de concurrentie op de wereldmarkt, waar het tegen reuzen als Japan en de Verenigde Staten moet worden opgenomen. Maar ook zal de interne markt door meer grensoverschrijdende samenwerking en toenemende concurrentie de economie en de werkgelegenheid binnen de EG stimuleren. Trouwens, ook andere factoren noopten tot nauwere samenwerking tussen de westerse landen. We denken aan de voortgang van de technologie, de schaalvergroting, de groeiende mobiliteit van de burgers, de wereldomspannende communicatie. Het leidt alles tot een grotere onderlinge belangenverstrengeling tussen de landen. Steeds meer problemen zijn alleen in samenwerking op te lossen. Hoe zal de visstand in de zeeën beschermd kunnen worden zonder deugdelijke internationale afspraken? en bepaalde onderdelen van de milieuproblematiek vereisten zelfs een aanpak op mondiaal niveau. Over de vraag of er noodzaak is tot toenemende internationale samenwerking bestaat dan ook geen verschil van mening. En afgezien van de supranationale elementen geldt dit eveneens van de samenwerking in EG-verband en grosso modo ook van de interne markt van 1992. Hoewel het ingrijpende karakter van deze operatie niet onderschat mag worden. Het meest wezenlijke kenmerk van dit project is dat er één markt zal zijn waarbinnen de ondernemers van alle lidstaten hun activiteiten vrijelijk kunnen ontplooien. Geen lidstaat kan zich met heffingen aan de binnengrenzen meer afschermen tegen invoer van elders uit de EG. Evenmin kan men zijn nationale industrieën bevoordelen met subsidies of steunmaatregelen tegen de concurrentie uit andere EG-landen. Economisch gezien worden de landsgrenzen binnengrenzen die de betekenis krijgen van onze provinciegrenzen. Voor bedrijfstakken die de concurrentie uit andere lidstaten moeilijk aankunnen, ligt hier een bedreiging. Anderen die zich internationaal sterk voelen, zien in de open grenzen een mogelijkheid om hun vleugels wijder uit te slaan. Grensoverschrijdende samenwerking en fusies zullen, soms om economisch te kunnen overleven, toenemen. Een recent voorbeeld daarvan is Fokker. Bovendien zal de tendens die op nationale schaal bestond, namelijk dat de productie zich daar concentreert, waar deze het meest economisch kan plaatsvinden, zich nu in EG-verband gaan aftekenen. In verband hiermee zal bijvoorbeeld voor de exclusieve graanteelt bij de huidige dalende prijzen in Nederland op den duur geen plaats meer zijn. De trefwoorden zullen zijn vrije concurrentie en geen onderscheid naar nationaliteit. In dit klimaat zal ook de vrije zondag gemakkelijk onder druk komen staan. In het kader van een discussie over de regeling van de arbeidstijden kwam in het Europees Parlement in april jongstleden het voorschrijven van een wekelijkse rustdag ter sprake. Wij hebben er bij die gelegenheid met anderen voor gepleit in Europees verband tot algemene erkenning te komen van de zondag als deze rustdag. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie niet verder gaan dan te spreken van een vrije dag per week, zonder dat gesteld werd dat dat de zondag zou moeten zijn. Maar in het ministersoverleg is daarvoor uiteindelijk toch de zondag aangewezen. Dit betrof overigens alleen de keuze van de rustdag. De zondagswetgeving zelf blijft de taak van de nationale overheden. Terecht, want in dit opzicht verschilt de situatie nogal van land tot land. Te denken is alleen al aan de dag waarop de verkiezingen worden gehouden. En daarmee zal de EG zich dus niet zo gauw inlaten. Vanuit de economie zal de druk op de zondag evenwel blijven. Maar het is niet alleen de toenemende concurrentie tussen de bedrijven die zich zal doen gelden. Ook de lidstaten zullen met elkaar wedijveren. Nu het niet meer mogelijk is het eigen bedrijfsleven te subsidiëren of aan de grenzen af te schermen, gaan de sociale en maatschappelijke omstandigheden binnen de lidstaten een grotere rol spelen. Een goede infrastructuur, arbeidsrust, een hoge arbeidsproductiviteit en een hoog opleidingsniveau van werknemers begunstigen het vestigingsklimaat voor industrieën. En daarin zullen de landen hun kracht zoeken. Om die reden kunnen zij zich bijvoorbeeld niet veroorloven een milieubeleid te voeren dat sterk vooruitloopt op dat van anderen. Het zal de eigen concurrentiepositie benadelen. Ook op sociaal gebied kan men onderling niet te veel uit de pas lopen. De recente inspanningen van onze overheid om het aantal arbeidsongeschikten te verminderen en het ziekteverzuim terug te dringen, waarmee ons land zich sterk onderscheidt van andere landen, is daarvan niet los te zien. De arbeidsparticipatie is in ons land, mede door de geringere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces, relatief laag. En dat is niet gunstig voor de concurrentiepositie van ons land in EG-verband. Een en ander maakt duidelijk dat de Europese integratie weliswaar eerst en vooral een zaak is van economie, maar dat deze ook een uitstraling heeft naar niet-economische sectoren. Naast het genoemde sociale terrein en het milieu is de wijze op het mediabeleid. Dit onderwerp is onderdeel van het cultuurbeleid en valt als zodanig buiten de bevoegdheden van de EG. Het werkingsgebied van het verdrag betreft immers de economische samenwerking. Toch zijn er Europese regels tot stand gekomen die ertoe hebben geleid dat in Nederland de commerciële televisie zijn intrede heeft gedaan. Reclameuitzendingen op de tv hebben, zo was de redenering, een economische functie. En daarvoor is wel een rechtsbasis in het verdrag. Op die wijze is via de economische achterdeur het cultuurbeleid van de lidstaten beïnvloed. En wat ons land betreft het eigen nationaal karakter van het mediabestel aangetast. Voldoende om een indruk te krijgen van wat de interne markt zo ongeveer omvat en wat de gevolgen ervan zijn. Het mogen in ieder geval duidelijk zijn dat een Europa zonder binnengrenzen meer is dan een project van economische samenwerking. De economische sector is van andere beleidsterreinen niet waterdicht af te grenzen. De regelgeving van het Europa 1992 breidt zich steeds verder uit en dringt steeds verder door. Ook op terreinen die identiteitsbepalend zijn voor een land, zoals de sociale sector en de cultuur. Velen achten dit niet bezwaarlijk. Ze zijn er voorstander van dat de Europese integratie, die momenteel nog goed deels wordt gekenmerkt door samenwerking op economisch gebied, uit zal groeien tot een volledige eenwording die alle beleidsterreinen omvat. Dat heeft ook de grondleggers van de EEG voor ogen gestaan. Het verdrag van 1957 spreekt zich daarover weliswaar niet expliciet uit, maar de gedachte en hoop van velen was dat het van een economische integratie stap voor stap wel tot een volledige, ook politieke eenwording zou komen. Gezegd moet worden dat de geschiedenis van 35 jaar EG deze verwachting wel voor een deel heeft bevestigd. Een Europese Unie lijkt nog altijd het doel waarnaar gestreefd wordt en waaraan ook door de regeringsleiders in ieder geval lippendienst wordt bewezen. In ieder geval is op de halfjaarlijkse topontmoeting van het Franse staatshoofd en de regeringsleiders van de andere 11 lidstaten eind vorig jaar in Maastricht een verdere stap in deze richting gezet. Het meest opvallende was de beslissing om tegen het einde van deze eeuw een zogenaamde muntunie op te richten. De 12 verschillende muntstelsels zullen dan verdwijnen en plaatsmaken voor 1 Europees betaalmiddel. Een gevoelig onderwerp, hoewel koningin Beatrix al heeft verklaard er geen bezwaar tegen te hebben als haar beeldenaar van de munt zou verdwijnen. Voorts verbond men zich in Maastricht tot vergaande samenwerking op het gebied van het buitenlands en defensiebeleid. Verder werd in de overeenkomst ook een bepaling opgenomen over een te voeren Europees onderwijs- en cultuurbeleid. Stappen die duidelijk verder gaan dan de economische sector. Dit is tevens de verklaring voor het feit dat de resultaten van Maastricht niet door al de 12 politieke leiders zijn aanvaard. De ene Europese munt mag dan voor het bedrijfsleven belangrijke economische voordelen hebben en voor de door de EG reizende burger een gemak betekenen. Het houdt voor de lidstaten een diep ingrijpende overdracht van nationale bevoegdheden in en een stap van grote betekenis naar politieke eenwording. Geen wonder dat Engeland en Denemarken met name op dit punt een voorbehoud hebben gemaakt. Ook de afspraken over het buitenlandse en defensiebeleid raken vitale sectoren van de nationale soevereiniteit. Weliswaar is niet besloten tot een gemeenschappelijk beleid, maar de afgesproken nauwere samenwerking betekent een niet geringe beperking van de beleidsruimte van de afzonderlijke landen. En het zal zonder meer duidelijk zijn dat we met cultuur, onderwijs en sociale zaken terreinen betreden die bepalend zijn voor de inrichting en de identiteit van de samenleving van een land. Dit alles heeft ertoe geleid dat in Maastricht weer een oude tegenstelling aan het licht is getreden. Namelijk die met betrekking tot de vraag welk toekomstig Europa men voor ogen heeft. Gaat het om een samenwerkingsverband van ten principale soevereine landen? Een opvatting waarvan Engeland de meest uitgesproken vertegenwoordiger is. En waarin de kleine christelijke partijen in ons land zich goed hebben kunnen vinden. Of moet gestreefd worden naar een soort Verenigde Staten van Europa, waarvoor met name Italië en de Benelux-landen zich sterk maken. Of anders gesteld, gaat het om een confederatie van zelfstandige staten of een federatie met een supranationale staatsvorm. Premier Major van Engeland was zo sterk in zijn afwijzing van een federatie dat hij erop heeft gestaan dat dit woord uit de verdragswijziging zou worden geschrapt. En in plaats daarvan wordt nu gesproken van een steeds hechtere unie tussen de volkeren van Europa. Intussen is gebleken dat de verdragswijziging waarover de politieke leiders het in Maastricht moeizaam eens zijn geworden, in diverse landen de nodige kritiek heeft losgemaakt. Waar de goedkeuring een kwestie is van ratificatie door het parlement, zal dit echter niet tot grote problemen leiden. Enkele parlementen gaven reeds een goedkeuring. Nederland zal in het laatste kwartaal van dit jaar ongetwijfeld volgen. Na het positieve resultaat van het referendum in Ierland is Frankrijk met een referendum op 20 september aanstaande de meest onzekere factor, maar naar het zich laat aanzien zou hier een krappe meerderheid voorstemmen. Het meest spectaculaire is het Deense nee geweest. Dat was natuurlijk geen afwijzing van de Europese samenwerking. Maar het is de afkeer geweest van een steeds machtiger wordend, moeilijk controleerbaar Brussel en de vrees voor verlies van nationale soevereiniteit dat voor de Denen beslissend is geweest. Het is in dit verband niet zonder betekenis dat de Denen in de tijd tegen de eerder door mij genoemde EG-richtlijn over commerciële televisie hebben gestemd, uit vrees voor verlies van culturele identiteit. Meer dan in welk ander EG-land heeft men begrepen dat het met de akkoorden van Maastricht om niets minder gaat dan om de identiteit en het voortbestaan van hun land als kleine zelfstandige staat in Europa. Na de Deense uitspraak waren ook in andere landen plotseling proteststemmen te horen. Maar het is niet minder dan verwonderlijk dat de belangstelling ook bij de grote politieke partijen in ons land voor een zaak van zo vitale betekenis zo lang zo gering is geweest. Het verdrag van Maastricht is trouwens naar ons oordeel ook te veel een eenzijdige reactie op de gebeurtenissen in Oost-Europa. Door een verdieping van de integratie, volgens Maastricht, meende men daarop het juiste antwoord te geven en daarmee sterker te staan bij het nastreven van nieuwe stabiele verhoudingen in Europa. De grote vraag is echter of Oost-Europa inderdaad belang heeft bij de verdere eenwording van de EG volgens de verdragen van Maastricht en of het eigen EG-belang toch niet voorop heeft gestaan. Dat geldt zeker de invoering van de muntunie. De drempel voor de Oost-Europese landen naar de EG zal daardoor zeker hoger worden. In ieder geval lijkt het erop dat het Deense referendum en het moeizame resultaat van Maastricht duidelijk te zijn geworden dat het integratieproces zijn grenzen heeft bereikt. Dat is te meer het geval nu de EG aan de vooravond staat van een uitbreiding met nieuwe lidstaten. Inmiddels hebben namelijk Oostenrijk, Zweden en Finland het lidmaatschap aangevraagd. Een verdere verbreding en niet verdieping zal de agenda van de toekomst bepalen. En de verdere ontwikkeling van de EG zal meer gedicteerd worden door de vraag hoe na de uitbreiding naar een politieke eenheid de lidstaten effectief met elkaar kunnen samenwerken dan door het verder streven naar eenwording. Want als het met 12 landen al moeilijk is om tot besluiten te komen, hoe zal het dan gaan wanneer de EG in de loop van dit decennium uitgebreid zal worden tot 15 of 17 lidstaten? ieder met hun eigen vertegenwoordiging in de diverse Europese instellingen, hun eigen taal, hun eigen nationale belangen, etc. Hoe dit alles zij, duidelijk is dat de EG nog volop in beweging is en de positie van ons land daarin ook partij zal zijn. Met dit overzicht hebben we een ruwe schets gegeven van de aanloop naar de Europese gemeenschap zonder binnengrenzen en de vorm die deze gaat aannemen. We willen nu nader ingaan op de vraag hoe we over een en ander moeten oordelen. Om te beginnen moet gezegd worden dat de EG zich in economisch opzicht in de loop van de jaren tot een grootmacht heeft ontwikkeld. Dat is voor een belangrijk aantal Europese landen aanleiding geworden om aansluiting bij de EG te zoeken. Zoals reeds bekend zijn lidmaatschapsaanvragen ontvangen van Oostenrijk, Zweden en Finland. In Noorwegen en Zwitserland is het onderwerp in discussie. Aanvankelijk hadden deze landen besloten buiten de EG te blijven en met elkaar een samenwerkingsverband te vormen dat veel minder ver gaat en geen supranationaliteit kent. Wanneer echter de volledige interne markt is gerealiseerd, dreigen deze landen, die een intensief handelsverkeer met de EG hebben, de economische boot te missen. Daarom besloten ze toch maar aan te sluiten. Voor de positie van Nederland is deze uitbreiding aantrekkelijk. Het merendeel van deze landen heeft in cultureel opzicht vele overeenkomst met ons land. En bovendien wordt het protestants karakter van de EG erdoor versterkt. Ook op landen van Midden- en Oost-Europa heeft de EG aantrekkingskracht. Niet alleen vanwege de economische motieven, maar vooral ook uit politiek oogpunt. Politiek verkeren deze landen in een situatie van onzekerheid. De inmiddels tot stand gekomen handels- en samenwerkingsrelaties met de EG geven de Oost-Europese landen thans het gevoel ergens bij te horen. Bovendien krijgt de EG hierdoor de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen deze grenzen. Ook bij de financiële steunverlening aan de Midden- en Oost-Europese landen heeft de coördinerende functie van de EG zonder meer goed gewerkt. Zonder de EG zou het optreden van de West-Europese landen wellicht gekenmerkt zijn door met elkaar rivaliserende landen. Concluderend kan worden gezegd dat afgezien van het feit dat de Europese integratie in meerdere opzichten te ver gaat, de Europese samenwerking op economisch gebied in het algemeen positief heeft gewerkt. En hoezeer de soevereiniteit van ons land is gereduceerd, we kunnen niet zeggen dat het land thans een deelstaat of een provincie van Europa is geworden. Een ander positief element van de Europese samenwerking is dat het de vreedzame verhoudingen tussen de West-Europese landen heeft bevorderd. Vooral bij de oprichting en in de beginfase van de EG is dit een belangrijke overweging geweest. In de afgelopen anderhalve eeuw is Europa ettelijke malen het toneel geweest van hevige conflicten tussen nationale staten. De meeste hiervan zijn in de vorige eeuw ontstaan, na en mede als vrucht van de Franse Revolutie, waarin de leer van de volkssoevereiniteit hoogtij vierde. Het denken van de autonome mens leidde tot het kwaad van het nationalisme, een vorm van groepsdenken met religieuze trekken, waarbij de eigen staat wordt verabsoluteerd. Dit verschijnsel heeft aanleiding gegeven tot de bekende gewelddadige en zeer bloedige botsingen tussen vooral Duitsland en Frankrijk. Na de Tweede Wereldoorlog was het dan ook vooral de nationale staat die als de schuldige werd aangewezen. Europese eenwording, waarin de nationale staten overkoepeld zouden worden door een supranationaal bestuur, zou herhaling van dit soort conflicten onmogelijk moeten maken. Het moet gezegd dat de EG naast de economische ontwikkeling ook positief heeft bijgedragen aan de vreedzame verhoudingen tussen de landen van de EG. Natuurlijk mag hierbij niet worden vergeten dat de dreiging van het Oostblok de EG-landen ervan weerhouden heeft hun onderlinge belangen tegenstellingen op te rakelen. En bovendien dat de veiligheid van de EG niet denkbaar is geweest zonder het Atlantisch Bondgenootschap met de Verenigde Staten van Amerika in NAVO-verband. Maar dat neemt niet weg dat het samenwerken op economisch gebied ook de onderlinge verhoudingen tussen de EG-landen positief heeft beïnvloed. We verzetten ons tegen een grenzeloos vertrouwen op organisaties tot wereldverbetering. En we dienen ons bewust te blijven van het Bijbels woord dat er oorlogen en geruchten van oorlogen zullen zijn tot het einde der dagen. De verschrikkingen in het voormalige Joegoslavië laten zien hoezeer het kwaad in de mens zit. Maar dat ontslaat ons als christenen niet van de verantwoordelijkheid om de vrede te zoeken en te bewaren. Er zijn heel wat gemeenschappelijke belangen tussen de West-Europese landen en dan is het zaak deze ten goede te gebruiken en ernaar te streven oneenigheid op te lossen door middel van overleg in plaats van met wapens. Betekent de erkenning van deze positieve betekenis van de EG nu dat wij moeten streven naar verdere Europese integratie met uiteindelijk de totstandkoming van een Europese federatie met een centrale regering? Of moeten we ons inzetten voor het voortbestaan van ons land als zelfstandige natie onder het Huis van Oranje? Met welke politieke structuur van Europa is de christelijke politiek en de zaak van de kerk het meest gediend? Het spreekt vanzelf dat we voor de beantwoording van deze vragen met Gods woord te raden willen gaan. Leer de Bijbel ons iets over volkeren die een eigen plaats ontvangen en over grenzen tussen naties die door God zelf worden vastgesteld. Duidelijk en nadrukkelijk komen wij daartegen in het Oude Testament met betrekking tot het volk Israël. Door Gods bijzondere bemoeienis ontstaat dit volk en wordt het van de omringende volken afgezonderd. In dit volk maakt God zichtbaar hoe naar zijn geboden en inzettingen uit zijn belofte geleefd moet worden. Aan dit volk werden beloften gegeven dat uit hen de Messias zou voortkomen. Daarin is dit volk uniek. Daarom zal dit volk alleen wonen. Is Nederland de tweede Israël? Groen van Prinsteren zegt ervan: niet bij gelijkstelling, maar bij vergelijking. De zegeningen van het evangelie, hoewel niet bij uitsluiting, zijn wel bij uitnemendheid aan Nederland verleend, aldus Groen. Nederland is dus wel een bevoorrecht land volgens Groen, maar niet uniek in de zin als Israël. In de publicatie Nationale Soevereiniteit, Gaven en Opgaven van het studiecentrum van de SGP lezen we: wanneer iets daarvan, dat is van de uitdrukking alleen wonen, overdraagbaar zou zijn, moet het toegepast worden op de kerk van het Nieuwe Testament als geënt in de stam Israël en niet op enige natie of volk. Ook in Deuteronomium 32 vers 8, waar er gesproken wordt dat de Heere Adams kinderen van een scheiden en de landpalen der volken gesteld heeft naar het getal der kinderen Israëls, gaat het om de eigen plaats van Israël. Dat wil niet zeggen dat de Heere de andere volken aan zichzelf heeft overgelaten. We behoeven maar te denken aan de geschiedenis van Egypte en Babel en aan wat we lezen in het boek Daniël over Nebukadnezar en Ezra over Kores. Dwars door de heilsgeschiedenis, vanaf de schepping tot de volleinding, loopt de profane geschiedenis als middel tot uitvoering van de wil van God. Maar wat we in het Oude Testament lezen over de eigen plaats van volkeren betreft alleen de aparte positie van Israël. Ook in het Nieuwe Testament treffen we geen uitspraken aan met betrekking tot de staatkundige zelfstandigheid van naties in het algemeen. Het Nieuwe Testament laat zien hoe door de prediking van het evangelie kerken ontstaan, zonder dat dit hoeft te leiden tot de vorming of opheffing van staten of verbanden van volkeren. De gemeente van Christus is in de tijd van het Nieuwe Testament, waarin de christenen nog geen verantwoordelijkheid hebben voor de vormgeving van de samenleving, een nieuwe schepping die losstaat van het relativeren of profileren van bestaande landsgrenzen. In dit verband is het ook van belang te letten op de roeping en verantwoordelijkheid die aan overheden en onderdanen in Romeinen 13 wordt gegeven. Aan het volk is dat onderworpenheid en de opdracht tot voorbeden, aan de overheden het dienen van het volk in de naam van God. Daarbij wordt niet gesproken van een taak die de overheid zou hebben met betrekking tot het behoud van landsgrenzen of de onschendbaarheid van een natie. Het gaat in Romeinen 13 om het Rijk van God en dat de landen en volkeren leven naar zijn inzettingen. Zo dient mijn zinziens ook voorzichtig te worden omgegaan met Handelingen 17 vers 26 uit de reden van de apostel Paulus op de Areopagus. Ten aanzien van het wonen van de mensheid lezen we daar: bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepaling van hun woning. Deze tekst wordt wel eens aangehaald als argument voor het behoud van de nationale soevereiniteit. Calvijn tekent hier echter bij aan dat de apostel wil laten zien dat het leven der mensen, hun bestaan en waar ze wonen, allemaal ligt onder het voorzienig bestel van God. Bovendien lezen we in het daaropvolgende vers, 27, de nadere bedoeling van de apostel Paulus, namelijk opdat zij de Heere zouden zoeken of ze hem immers tasten en vinden mochten. De nadruk valt hier dus op de dienst aan God, niet op het instand houden van vaste woongebieden voor volkeren. Onze conclusie is dan ook dat in het Nieuwe Testament het Koninkrijk van God en de verbreiding daarvan in de wereld voorop staat. Aardse staten kunnen daarin dienstbaar zijn, zoals we nog nader zullen bezien. Maar ze zijn daarin middel, geen doel in zichzelf. Daarboven is het goed te bedenken dat soevereiniteit en landsgrenzen ook in de geschiedenis geen absolute begrippen zijn. Onze tijd wordt gekenmerkt door een proces van sterke internationalisering. De landen zijn met hun economieën en andere nationale belangen ten nauwste met elkaar vervlochten. Dat geldt vooral de geïndustrialiseerde landen. Geen land is volledig onafhankelijk van anderen. Dat geldt grote landen als Japan en de Verenigde Staten. Maar zeker een klein land als Nederland, dat als handelsnatie sterk afhankelijk is van zijn internationale omgeving. Dat betekent dat de beleidsruimte die de naties hebben om hun soevereiniteit uit te oefenen, in veel opzichten beperkingen hebben ondergaan. Dat geldt bovendien in al die gevallen waarbij landen internationale overeenkomsten hebben aangegaan. In zulke gevallen heeft men vrijwillig gekozen om zich aan bepaalde regels te binden. De feitelijke uitoefening van de nationale soevereiniteit wordt daardoor beperkt. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het lidmaatschap van ons land van de NAVO. Terwille van de bescherming van onze geestelijke vrijheid tegenover het toenmalige Oostblok, accepteerde ons land het prijsgeven van een stukje nationale soevereiniteit. Dat was de prijs die we moesten betalen voor het versterken van onze veiligheid. Bij het lidmaatschap van de EG is hiervan sprake op andere terreinen en op een bijzondere wijze, omdat in onderscheid van andere internationale verdragen de EG deels een supranationaal karakter heeft. Dat houdt in dat de lidstaten niet alleen aan besluiten gebonden zijn die met unanimiteit tussen de verdragspartners worden genomen, maar ook aan die met meerderheid van stemmen zijn genomen. Hier is dus niet alleen sprake van feitelijke beperking van de nationale beleidsruimte, maar ook van soevereiniteitsoverdracht in de juridische zin van het woord. Alle reden om een verdergaande ontwikkeling in deze richting, in het bijzonder ten aanzien van beleidsterreinen die voor het karakter van ons land bepalend zijn, af te wijzen. Ook landsgrenzen blijken geen absolute grootheden te zijn. In de geschiedenis blijken ze diverse malen te zijn ook verschoven. Staten zien we komen en gaan. In West-Europa vindt tussen de landen van de EG een integratieproces plaats. In Oost-Europa daarentegen door nationalistische en etnische gevoelens het uiteenvallen van een federale structuur in steeds meer kleine staten. Met deze relativerende opmerkingen ten aanzien van de nationale soevereiniteit is niet gezegd dat het bestaan van staatkundige structuren en de wijze waarop volken samenwonen voor de bescherming of de verbreiding van het evangelie geen betekenis hebben. Integendeel, Ze kunnen in dit opzicht een functie ten goede, maar ook ten kwade hebben. In de schrift vinden we daarvan voorbeelden. Naast de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen die, die de Bijbel ons leert, geeft Gods woord ook aan de verscheidenheid van de volkeren een ruime plaats. Vooral in het boek Daniël en in de Openbaringen wordt herhaaldelijk gesproken over volken, geslachten, talen en naties. Voort zien we in de geschiedenis van de Babylonische spraakverwarring dat de Heere de machtsbundeling en de hoogmoed verbreekt en de ontwikkeling naar verschil en verscheidenheid bevordert. Naar oorsprong van het menselijk geslacht is er eenheid en alle volkeren die uit Noach zijn voortgekomen verkeren volgens Genesis 10 onder de regenboog, onder het teken van Gods verbond met hen allen. Maar in de historische ontwikkeling openbaart zich steeds meer de pluriformiteit. Het is dan ook opmerkelijk dat de Bijbel in het algemeen zeer terughoudend spreekt over machtsconcentraties. Dr. S. Meijer schrijft in Theologia Reformata: de verdeeldheid der volken na de torenbouw van Babel was enerzijds een oordeel, maar anderzijds school er ook bewaring in. God voorkwam de eenheidsstaat die zichzelf opeet. Daarom al dus, dokter Meijers, kan dan ook aan deze geschiedenis uit Genesis 11 de volkenlijst van Genesis 10 ongedwongen voorafgaan. Een stukje veelkleurigheid binnen de schepping waar we zuinig op moeten zijn. Concentratie van macht in grote staten hoeft echter niet per definitie negatief te zijn. In het boek Handelingen wordt overwegend positief over het Romeinse Rijk geschreven. De vrede in dit grote rijk heeft de verbreiding van het evangelie stellig gediend. Maar machtsconcentraties komen in de Bijbel in het algemeen kritisch ter sprake. In het boek Openbaringen, waar we lezen over het Babylon, zien we dat er ernstige vervolgingen van de christelijke kerk zullen zijn in een tijd waarin de wereldmachten groot en sterk zijn. Veel macht in handen van zondige mensen kan gemakkelijk verworden en de effecten zijn dan overeenkomstig groot. Daarom maakt datgene wat de schrift ons in het eerste Bijbelboek over Babel zegt en in het laatste over Babylon uiterst kritisch ten opzichte van een eenheidsstreven dat in sterke mate gedreven wordt door welvaart en het machtsmotief. Gelet op de macht der zonde verdient daarom een internationale rechtsorde gevormd door een mozaïek van zelfstandige staten verre de voorkeur. Ten aanzien van de Europese integratie ligt hier voor ons een belangrijk argument om bij de samenwerking te blijven opkomen voor het behoud van de zelfstandigheid van ons land en de andere lidstaten. Maar er is meer om Nederland te laten blijven. We hebben alle reden om met dankbaarheid te spreken over Gods daden in onze nationale geschiedenis. Het ontstaan van ons land is onverbrekelijk verbonden met de strijd om de vrijheid om God naar zijn woord te kunnen dienen. In zijn boek De Overlevingskansen van een Protestantse Natie zegt Dr. W. Aalders dat in de indiening van het smeekschrift der edelen om de godsdienstvrijheid de oorsprong van Nederland als zelfstandige Protestantse natie ligt. En, aldus dokter Aalders, uit dit smeekschrift is een nieuwe staatsvorm geboren die uniek was in Europa en die te midden der andere Europese staten ons volk een bijzondere positie heeft gegeven. Inderdaad, in geen land van Europa is het tot een doorbraak van het protestantisme naar de staat gekomen zoals in Nederland. De reformatie bracht dan ook niet alleen een radicale verandering in de kerk, maar had ook een brede uitstraling naar de politiek. Het juk van de paus en de keizer werd afgeschud. De Bijbel werd vertaald in de landstalen en het protestantisme zette een stempel op de inrichting van de samenleving. Is Nederland in die zin nog een unieke natie? We weten helaas beter. De secularisatie heeft het gezicht van ons land ingrijpend veranderd. Buitenlanders wijzen ons op Amsterdam, internationaal bekend vanwege het liberale drugsbeleid, en op de voortrekkersrol van ons land met betrekking tot wetgeving op het gebied van de euthanasie. En wie kan dat alles ontkennen? Toch mogen we niet vergeten dat in onze wetgeving en samenleving nog veel aanwezig is, dat in onze eigen overwegend calvinistische geschiedenis verankerd ligt. Te denken is aan de mogelijkheden voor organisatie op levensbeschouwelijke grondslag. Met name op het gebied van de media, de verpleging en verzorging. De volledige gelijkstelling van christelijk en openbaar onderwijs. De zondagswetgeving. De ruimte voor kleine groeperingen in de christelijke politiek. Het Wilhelmus met het prachtige zesde couplet, etc. Er is geen reden om op grond hiervan het bestaande of het verleden te verheerlijken. Nog minder om de geschiedenis tot norm te verheffen. Maar sprekend over de zegeningen van de reformatie zeggen we met Groen van Prinsteren: geen hoogmoed dit te beweren, maar grove ondankbaarheid dit te miskennen. Daarom ligt er in onze nationale geschiedenis nog altijd een aansporing en een basis van appel voor de hedendaagse politiek. En al moeten we dan constateren dat ook ons land zelf bezig is de band met het verleden door te snijden, in Europese verhoudingen zal de geschiedenis en het eigen karakter van de afzonderlijke landen nog sterker worden gerelativeerd. In geen EG-land is politieke partijvorming op bijbelse grondslag tot stand gekomen als in ons land. Belangrijke redenen om in de EG de besluiten over zaken die de identiteit van ons land en de lidstaten betreffen in handen van de nationale politiek te laten. Te meer dat in de EG de samenwerking gekenmerkt is door een eenzijdige economische gerichtheid. In dat klimaat kunnen de eigen kenmerken van een land die levensbeschouwelijk zijn bepaald nog minder op bescherming rekenen. Eerder constateerden we al dat langs de achterdeur van de economische integratie het culturele mediabestel binnen onze grens is gekomen. Nu moet worden erkend dat er voor het behoud van de culturele verscheidenheid binnen de EG-kringen de laatste tijd meer aandacht. Dat alleen die dingen in Europees verband geregeld dienen te worden die op nationaal niveau niet goed zijn op te lossen. Op het eerste gezicht een aansprekende benadering. Sterke centralisatie bij de EG van taken die bij de lidstaten thuishoren kan daarmee licht worden tegengegaan. Maar wij zijn daar toch niet helemaal gerust op. Om te beginnen is het begrip subsidiariteit juridisch niet scherp af te bakenen. De grenzen blijven dus politiek bepaald. En juist daarbij mag niet de herkomst van het begrip vergeten worden. Het stamt namelijk uit de Rooms-Katholieke sociale leer, waarin een centrale organisatie wordt verondersteld en het hogere niveau bepaalt wat op het lagere moet worden uitgevoerd en niet omgekeerd. Ook is in de Maastrichtse akkoorden een paragraaf opgenomen over het onderwijs en het cultuurbeleid. Op grond van deze bepalingen zou het mogelijk moeten zijn deze sectoren te beschermen tegen de eerder genoemde overheersing door de economie. In zijn bedoeling verdient ook dit initiatief instemming. De vraag is alleen of op grond van deze bepalingen niet een zodanig algemeen Europees beleid gevoerd gaat worden dat het eerder tot een verzwakking dan een bescherming van de nationaal eigenaar zal leiden. Een bepaling die zou uitspreken dat op de genoemde terreinen de volledige autonomie bij de lidstaten blijft, was ons liever geweest. Er zijn nog meer redenen om wat minder vanzelfsprekend over de wenselijkheid van de vorming van een soort Verenigde Staten van Europa te spreken. Europa vertoont een grote verscheidenheid. Het is met de Verenigde Staten van Amerika niet te vergelijken. Van de verschillen die de landen van Europa onderling vertonen op het gebied van taal, religie, cultuur en samenleving is bij de Staten van Amerika nooit sprake geweest. Daarom bestaat er ook niet zoiets als een Europese burger. De mensen vereenzelvigen zich met hun eigen land. Ze willen ergens bijhoren en zich ergens thuis voelen. Die ruimte biedt de eigen natie en de herkenbaarheid biedt het nationale parlement. Het nationalisme, gekenmerkt door een militant groepsbewustzijn dat zich superieur en vijandig opstelt tegenover anderen, daarmee heeft het niets te maken. Een gezonde dosis vaderlandsliefde, betrokkenheid op eigen land en volk, hoeft de gerichtheid op goede betrekkingen met andere landen en volkeren en de bereidheid tot samenwerken niet in de weg te staan. Het Deense referendum heeft duidelijk gemaakt tot welke reacties het leidt als deze dimensie wordt verwaarloosd. Over de positie van een klein land als Nederland in een federatief Europa moet ook niet te optimistisch worden gedacht. Vaak wordt die situatie voorgesteld alsof men zijn soevereiniteit niet afstaat, maar inbrengt in een groter geheel waarin men dan mede beslissingsrecht krijgt. In theorie mag dat waar zijn, maar het leidt geen twijfel dat in dat grote geheel de groten het voor het zeggen zullen hebben. Trouwens, het verschillend optreden van de EG-landen tijdens de Golfoorlog en het ontbreken van eensgezindheid ten aanzien van de conflicten in het voormalige Joegoslavië maken duidelijk dat een gemeenschappelijk buitenlands beleid nog ver te zoeken is. Nederland is een klein land met dito invloed op het gebied van de buitenlandse politiek. En samenwerking op dit terrein met andere EG-landen is nuttig gebleken. Maar dat is iets anders dan het overdragen van de eigen bevoegdheden. Het kenmerkende van nationale soevereiniteit blijft het recht om op beslissende momenten zelfstandig op te treden. Tijdens de Golfoorlog besliste minister Van den Broek om Nederlandse Patriot-raketten naar Israël te sturen. Als dit besluit onderworpen had moeten worden aan de goedkeuring van de EG-partners, met de stem van Spanje, Italië en Griekenland, zou dit nooit gebeurd zijn. Intussen mag ons pleidooi voor het voortbestaan van Nederland als zelfstandige natie niet het misverstand wekken dat ons land als enige natie door de reformatie zou zijn beïnvloed. De reformatie is bepaald geen nationale zaak geweest, maar een bij uitstek internationale beweging. Het protestantisme is vermeed af op vernieuwing en verbreiding aangelegd geweest. Op dit aspect is nog eens gewezen door dominee C. Blenk in het novembernummer van het blad Transparant, orgaan van de Vereniging van Christen Historici. En inderdaad, de landen van de EG mogen onderling in taal, cultuur en politiek een grote verscheidenheid vertonen. Voor alle geldt dat ze diep gaan door het christendom, maar veelal ook door de reformatie zijn aangeraakt. De geschiedenis van het christendom in Europa begint in het Nieuwe Testament, met de overtocht van de apostel Paulus naar Macedonië, nadat hij in een nachtelijk gezicht een man gezien had die hem smeekte: kom over in Macedonië en help ons. Daarop is onder leiding van de Heilige Geest een geschiedenis gevolgd waarin het evangelie zich in alle richtingen over Europa heeft verbreid. Op het Janskerkhof in Utrecht staat het standbeeld van Willebrord, de man op het paard, uitdrukking van de gang van Gods woord door de geschiedenis van ons land. En dan later de reformatie met zijn voorlopers, ook internationaal. John Wycliffe, een Engelsman, Johannes Hus, een Tsjech, John Knox, een Engelsman, Luther, een Duitser, Zwingli, een Zwitser, Calvijn, een Fransman. Weliswaar viel het protestantisme, in tegenstelling tot de Roomse kerk, in landskerken uiteen, mede versterkt door de vertaling van de Bijbel in de landstalen, maar de reformatie was daarmee geen nationale zaak. Engelse Puritijnen en de Baptist Bunyan beïnvloedde de Nederlandse nadere reformatie. De Ruiter redde Hongaarse predikanten van de galei op de Middellandse Zee. De synode van Dordrecht werd bijgewoond door buitenlandse vertegenwoordigers. Het Britse protestantisme waaide uit naar de nieuwe wereld. Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd was Europa breed, internationaal. Aldus nogmaals dominee Blenk. Niet alleen kerkelijk, maar ook politiek en maatschappelijk. Calvinistisch Nederland was het land van de open grenzen en van internationale handel. Willem van Oranje was het om het geheel de Nederlanden te doen. En stadhouder koning Willem III was zonder meer een man die de volledige politieke verhoudingen binnen Europa binnen zijn blikveld had. Er is dan ook alle aanleiding voor reformatorische christenen om ook in deze tijd over de nationale grenzen heen te zien. Rome mag dan de pretentie hebben aan de wieg van de Europese christenheid te hebben gestaan, Haar vermeende alleenrecht op het geestelijk erfgoed van Europa kan haar op goede gronden worden betwist. Wat betekent dat voor onze opstelling als reformatorische christenen in het proces van Europese integratie? De belangstelling van Rome voor de Europese eenwording mag een overbekend feit zijn. Als wereldkerk is de Roomse kerk supranationaal georganiseerd en als zodanig beter toegerust om op de ontwikkeling in Europa in te spelen dan de in het algemeen nationaal georganiseerde protestantse kerken. Positieve pauselijke uitspraken over het Europese integratieproces komen we al in een vroeg stadium tegen. Maar de huidige paus Johannes Paulus II legt in dat opzicht een bijzondere activiteit aan de dag. Met nadruk spreekt hij daarbij steeds over het van oorsprong christelijk karakter van Europa. Na de ineenstorting van het communisme heeft de paus zijn activiteiten nog opgevoerd. Verschillende malen heeft hij landen van Midden- en Oost-Europa bezocht en onder verwijzing naar de christelijke wortels van de Europese cultuur ook daar benadrukt dat de christelijke grondslag wezenlijk is voor het eenwordend Europa. Dit was voor hem zo belangrijk dat hij besloot tot een buitengewone bisschoppenconferentie die inmiddels eind vorig jaar in het Vaticaan is gehouden. Centraal thema was daar de herkerstening van Europa. In de slotverklaring geherformuleerd als een nieuwe evangelisatie. Wat doen de protestanten? Wij denken daarbij niet aan de kerken van de Wereldraad. Uit die hoek is nogal kritisch gereageerd op de initiatieven van Rome. Niet vanwege de waarheidsvraag of de kloof tussen Rome en reformatie, maar vanwege de claim die door de kerk van Rome wordt gelegd op het christelijk verleden van Europa. In de brede oecumene heeft men aan die verwijzing geen enkele behoefte. Daar heeft men gekozen voor de dialoog tussen de wereldgodsdiensten, waarbij niemand de waarheid voor zich mag opeisen. Dus liever niet die stem. Die heeft zich met zijn kritiekloze opstelling ten opzichte van het communisme al te zeer gecompromitteerd. Maar waar is het gereformeerd protestantisme? Een kerk en een politiek die zich willen inzetten voor het behoud en de doorwerking van het reformatorische erfgoed in eigen land heeft goede reden om zich tegen een Europese politieke unie te keren. Maar ze zijn alleen trouw aan hun uitgangspunten en de traditie van de reformatie als ze het reformatorisch geluid niet binnen de eigen nationale grenzen opsluiten. Het protestantisme is niet te vereenzelvigen met nationale behoudzucht. Het mag gezegd worden dat dat wordt onderkend. Er zijn diverse contacten op kerkelijk en politiek gebied. Reeds ten tijde van het IJzeren Gordijn. Leicester, Dijon, Hongarije, Roemenië en anderen. Maar ze moeten meer zijn dan incidentele ontmoetingen. Als internationale organisatie is de Rooms-Katholieke Kerk beter toegerust om op de huidige politieke ontwikkelingen in te spelen. Maar de protestantse kerken hebben als voordeel dat ze meer in de nationale geschiedenis zijn geworteld en nauwer zijn verbonden met het karakter van land en volk. Dat correspondeert met een Europa van samenwerkende naties zoals dat ons voor ogen staat. Evenmin als in de politiek is er in kerkelijk opzicht reden naar organisatorische schaalvergroting te streven. Wij zijn ons daarbij de woorden bewust van Dr. P.H.J. Hoedemaker, die eens zei dat de protestant de kring waarin hij samenwerkt, samenwerking zoekt, wat enger neemt dan hij die alles wat christen heet omvatten wil. En dat hij die zich Calvinist noemt, de kring nog nauwer, veel nauwer neemt. In het geheel van Europa zal inderdaad daarom het slechts gaan om kleine minderheidsgroepen. Maar des te meer reden voor wederzijdse versterking en bemoediging. Kerkelijk, politiek en sociaal-maatschappelijk. Dat mogen we niet aan Rome overlaten. Dit alles gezegd hebbende zullen we intussen niet mogen vergeten in welk Europa we vandaag leven. Europa is diep gestempeld door het christendom. En in grote delen meer in het bijzonder door de reformatie. Maar van een christelijk Europa is nauwelijks meer te spreken. De secularisatie heeft grote delen van de bevolking van Europa in zijn greep. De criminaliteit en de drugs leggen de morele leegheid van de samenleving bloot. De westerse cultuur is overheersend, technisch, materialistisch en consumptief. Het godsbesef is verdwijnende en deze wereld is voor velen de enige werkelijkheid. Een geestelijk klimaat dat ook in de christelijke gemeente doordringt. In de politiek is de situatie navenant. De ideologieën hebben daar goed deels afgedaan. De vrijheid van het liberalisme en de gelijkheid van het socialisme zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd. De bindende beginselen zijn de democratie, de gelijkberechtiging en het streven naar welvaartsvergroting. In verband hiermee wordt de westerse samenleving wel eens aangeduid als een paraplu-cultuur, waarin alle subculturen worden overkoepeld door een neutrale staat en waarin het veranderende rechtsgevoel in de samenleving norm is. In zo'n politiek krachtenveld is een appel dat genormeerd is aan de Heilige Schrift gedevalueerd tot een subjectieve mening, een particuliere opvatting, zonder politieke relevantie. Krijgt dit Bijbels getuigenis meer mogelijkheden binnen een verenigd Europa? Wij kunnen dat moeilijk geloven. In een proces van schaalvergroting wordt in het algemeen consensus gezocht over normen en waarden die voor de nieuwe stadkundige structuur geschikt moeten zijn. Volken, culturen en godsdiensten moeten elkaar stimuleren en verrijken. De waarheidsvraag blijft daarbij gemakkelijk buiten beeld. Veel betekenend in dat opzicht is het voorstel van het CDA-Kamerlid Kraaienbrink voor het invoeren van één nationale feestdag die in het teken zou staan van Nederland als multiculturele en multireligieuze samenleving. Onder verwijzing naar de 500.000 moslims en hindoes in ons land stelde hij dat het een belangrijke stimulans zou kunnen zijn voor wederzijdse acceptatie, integratie en het tegengaan van discriminatie en rassenhaat. Hieruit blijkt dat met negatie van beslissende historische gebeurtenissen uit de nationale geschiedenis op deze wijze alleen maar achter de maatschappelijke ontwikkelingen wordt aangelopen. Het mag intussen bekend zijn dat over de mogelijkheden van christelijke politiek in Europa in christelijk Nederland niet gelijkluidend wordt gedacht. De christendemocratie, sterk beïnvloed door het Rooms-Katholicisme, beschouwt het als haar historische opdracht de Europese eenwording te bevorderen. Slechts een verenigd Europa kan een toekomst van vrijheid, veiligheid en solidariteit waarborgen, aldus het verkiezingsprogramma. Voor de verwerkelijking hiervan wil men zijn uitgangspunt nemen in het Joods-christelijke en Grieks-humanistische erfgoed van Europa. Ook binnen het Britse protestantisme wordt verschillend over Europa, over Europese eenwording gedacht. Een opmerkelijk voorstander is Sir Fred Catherwood, lid van het Europees Parlement en schoonzoon van de bekende prediker Martin Lloyd-Jones. In veel pleidooien voor het behoud van de nationale soevereiniteit ziet hij een vorm van nationalisme dat de plaats van het evangelie heeft ingenomen. Hij bestrijdt dat de EG op de ecumenische beweging zal lijken die het geloof tot een grootste gemene delen reduceert. Hij wijst er dan op dat in de door de EG aanvaarde mensenrechtenbepalingen ook de godsdienstvrijheid is verankerd die in Spanje, Portugal en Griekenland al voor veel meer vrijheid heeft gezorgd. En ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk wijst hij op het tegenwicht dat deze kerk kan bieden tegen de schade van de secularisatie. En dan een uitvoerig citaat van hem. Als wij geloven in de kracht van het evangelie, zouden we niet zo defensief moeten zijn. Als dit evangelie waarheid is en de kracht van God tot behoud van hen die geloven, past het ons de heropening van de grenzen die de reformatoren zo vaak overstaken te verwelkomen. De Joden waren de Romeinen liever kwijt dan rijk. Maar dankzij het feit dat Juda een deel was van het grenzeloze Romeinse Rijk, konden de apostelen het evangelie verkondigen aan alle volken die daarbuiten vielen. De Europese gemeenschap hoeft niet gezien te worden als een bedreiging van het christelijk erfgoed van een land, maar juist als een mogelijkheid om die rijke traditie te delen met anderen. Woorden van een algemeen gerespecteerd protestant, waar we ons niet zomaar vanaf kunnen maken. De geschiedenis van de volken is voortdurend in beweging. Daar zullen we oog voor moeten hebben, om nieuwe mogelijkheden voor de verbreiding van het evangelie steeds tijdig te ontdekken. Wie had enkele jaren geleden durven denken dat het ijzeren gordijn zou instorten? Toch is het onze inziens de vraag of in het voorgaande standpunt de diepte van de crisis van de secularisatie in Europa volledig is verdisconteerd. Evangeliseren en verbreiden van het reformatorisch erfgoed is geen geringe zaak. Vanuit andere delen van de wereld bereiken ons daarover soms zeer bemoedigende berichten. Maar zijn deze dingen ook weggelegd voor de kerk in het eens gekerstende Europa? Wij hebben dat niet in onze hand. Is Europa nog aanspreekbaar op het getuigenis uit Gods woord? Kan er een tijd zijn dat de krachten van de afval zo sterk zijn dat uitbreiding van de kerk niet meer mogelijk is? En dat het er alleen nog om gaat om als christelijke gemeente staande te blijven? En kan het zijn dat wij in het Westen in zo'n tijd leven? Wie zal op deze vragen het antwoord geven? Maar als dit reële vragen zijn met betrekking tot de kerk en de mogelijkheden van herkerstening van Europa, is het dan aangewezen om ons politiek achter een programma van eenheidsstreven te stellen dat wordt beheerst door doelstellingen van macht, materiële vooruitgang en een humaniteit waaraan een Bijbels fundament ontbreekt? Hebben wij zo'n politieke eenheid nodig ter wille van de verbreiding van het evangelie? En dan nog een ander gezichtspunt. Eerder in deze voordracht is kort aandacht besteed aan machtsconcentraties. Is er in dat verband nog aanleiding om het samengaan van een breed ecumenische beweging binnen de christenheid en het ideaal van een verenigd Europa of een wereldregering in het licht van de eindtijd met wantrouwen gade te slaan? In gileastische kringen is men daar zeer stellig over. Recent verscheen daarover een publicatie van de hand van meester H.P. Medema, behorend tot de vergadering der gelovigen. Wij kunnen met de daarin gegeven verklaring van de profetieën uit Daniël en Openbaringen met betrekking tot de eenwording van Europa niet uit de voeten. Maar in gereformeerde kringen heeft vroeger ook een zekere beduchtheid bestaan tegenover het ontstaan van internationale organisaties. De Verenigde Naties en anderen werden als een voorbode gezien van de komst van het Rijk van de Antichrist en als een mogelijke vervulling van Openbaringen 17. Deze vereenzelvigingen tussen de Bijbelse profetieën en wat er politiek en kerkelijk erf gebeurde, is echter niet houdbaar gebleken. De haat tegen het Lam Gods, waarvan in deze schriftgedeelte sprake is, kan niet zomaar op internationale organisaties worden toegepast. We zullen daarin terughoudend moeten zijn en ons moeten beperken met wat Gods woord zegt over Babel en Babylon. Dat mag ons kritisch en argwanend stemmen ten opzichte van machtsconcentraties, in het bijzonder in een tijd waarin de wetteloosheid hoogtij viert. Maar beducht om organisaties en gebeurtenissen te snel bijbels te duiden. Betekent dit alles dat we ons in deze barre tijden van goddeloosheid maar moeten terugtrekken op de posities die wij nog hebben behouden en daarin berusten? Als dat onze houding zou zijn, hebben wij de ernst en de nood van deze tijd niet voldoende gepeild. Dan zouden onze eigen organisaties en instellingen wel eens de laatste burchten kunnen zijn. Een verdedigingslinie die uiteindelijk tegen de vloedgolf van afval ook niet bestand zal blijken te zijn. Want het gaat ondanks alles niet alleen om het eigen volk, maar om het gehele volk. Daarop zullen we gericht moeten blijven. Als er één is geweest die daarvan doordrongen was en ervaren heeft wat dat betekent, is het Groen van Prinsterer. Hij schreef: het belijden is het uitkomen voor de waarheid op het punt waar de verdediging bezwaar heeft, waar het belijden met lijden vergezeld is. Een staatsman niet, een evangeliebeleider. Hij zei ons een lichtend voorbeeld, met de bede uit het slot van klaagliederen: Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds, Want zoudt gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt gij zozeer tegen ons verbolgen zijn? Wij sluiten af. Waar komt het op aan voor de positie en de identiteit van Nederland in een eenwordend Europa? Dat is dat wij herkenbaar zijn. Er is een periode in onze geschiedenis geweest dat wij dat waren. De naam van God had erkenning in kerk en staat en vond brede bekendheid onder ons volk. Door die God is zegen gegeven en zijn wonderen in ons land verricht, waarvan de sporen tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. Deze God heeft zich omtrent zijn wil niet onbetuigd gelaten. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Als ieder van ons hieraan herkenbaar is en als dit ook kenmerkend wordt voor de Nederlandse samenleving en de nationale politiek, dan zal de positie van Nederland in Europa duidelijk zijn. Dan kunnen we als klein land in de internationale samenwerking ook anderen tot zegen zijn. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Ik stel voor dat wij met elkaar zingen ter afsluiting van deze bijeenkomst. Het tweede vers van Psalm 74. Het denkt de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sion's berg, waar gij eertijds hebt gewoond. Psalm 74, vers 2. De middag afsluiten met gebed en de zegen vragen voor de maaltijd. Heere getrouwe God in de hemel, wij stellen ons voor uw heilig aangezicht om u te danken dat gij ons deze middag, deze ontmoeting met elkander hebt gegeven. We bidden van uw Heere God of gij daar uw zegen aan wil geven. Laat het zo zijn, Heere, dat de woorden die gesproken zijn in uw gunst gesproken zijn, dat ze mogen zijn naar uw woord, in gehoorzaamheid aan uw woord, in onderworpenheid aan uw woord. Wij hebben zelf daarbij voortdurend het luisteren en het onderzoek van uw woord nodig. En bovenal, Heere God, de leiding van uw geest. We bidden van u, Heere, dat datgene wat naar uw wil is, zo met ons mee mag gaan. En dat het ons mag verrijken ook voor de plaats waarop wij gesteld zijn. Wat het ook is en voor welke vragen en problemen wij ook gesteld zijn. Geef ons bij de voortduur in die afhankelijkheid en aanhankelijkheid van u en van uw woord te leven en te werken. Vergeef het genadige, het zondige en menselijk gebrekkige wat erin was. Heere, we bidden van u ook een zegen over de maaltijd die voor ons staat aangericht. Dat is voor ons een vanzelfsprekendheid dat we de tafel zullen toegericht vinden. En dat we daar zullen aantreffen wat we nodig hebben en meer dan dat. Heere, wil gij ons doen leven in het diepe besef dat in andere delen van de wereld grote nood is. Wij denken aan delen van het continent waar we zelf wonen, waar de aarde kreunt onder bloed. En aan andere continenten waar de geestel van de honger toeslaat. Wij bidden van u, Heere, geef dat deze nood bij u bekend mag zijn. En wil gij geven dat door mensen gedaan wordt om de nood te lenigen, verzacht mag worden en gezegend mag worden. Wil gij daar zelf hulp bestellen. En geef gij de leiders van de wereld machten, wijsheid, Heere God, om te handelen ook overeenkomstig uw wil. Wij leggen dit alles voor u neer, het grote en het kleine. Heer, in alles zijn we van u afhankelijk. Geef dat wij al ons werk ook mogen doen in die wetenschap, dat gij deze wereld regeert en dat gij de geschiedenis leidt naar de volleinding. Heer, we bidden van u, bewaar ons voor die toekomst, de toekomst van de Heer Jezus Christus. Zegen ons met de maaltijd die wij gaan gebruiken. Doe om ten goede te komen aan onze lichamen, onze kracht en onze gezondheid. Geef bovenal in onze harten de begeerte om de krachten die gij geeft en wilt vernieuwen, te besteden tot eer van uw naam. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen.